Lucas Catharine heeft een boek geschreven, De Israël Lobby en niet De Joodse Lobby. Want het gaat niet zozeer om Joden die voor de Joodse godsdienst zouden promotie maken, maar wel voor mensen die pro de staat Israël zijn. Hè?
Ja.
Lucas, ik denk dat ik wel mag stellen dat jij toch wel problemen hebt met Israël. Het is handig om dat te weten op voorhand. Wat is jouw voornaamste bezwaar, heel kort?
Wel, mijn bezwaar is dat Israël een staat is die uit kolonisatie is ontstaan. Maar dat is niet enkel het probleem, maar dat ze nog altijd verder koloniseren. En ik hou me met kolonisatie bezig. Hè. Je weet dat ik ook geïnteresseerd ben in Congo, onze eigen kolonie. En al wat dat nog overblijft aan kolonisatie, dat is iets wat dat mij revolteert.
Ja, en dat je jezelf ook een Arabier honoris causa noemt.
En dat dus, is ooit op een achterflap geweest. En dat
bijzonder Palestijnse sympathieën heb toch wel. Maar het is toch interessant, hè, want dat er lobbygroepen bestaan in Brussel en in de rest van de wereld voor alles en nog wat, dat is de normaalste zaak van de wereld. Hè. Dat mag ook lijken. Dat iedereen natuurlijk voor zijn eigen zaak opkomt en daar reclame voor maakt. Het is wel interessant om te weten wat ze precies doen en hoe ze het doen. Hasbara, zeg ik dat goed?
Wat is
Hasbara?
Ik vertaal dat als propaganda. Je kunt dat ook als public relations vertalen.
Ja.
Maar dat is tamelijk uitgewerkt. Hè. In mijn boek bijvoorbeeld heb ik het over 4 handboeken voor Hasbara. Dat is namelijk hoe dat je Israël verkoopt naar de buitenwereld toe. En die dus vanuit Israël gemaakt worden en die door mensen gebruikt worden.
Over de wereld verspreid worden, ook bij ons terechtkomen. En mensen hier lezen die handboeken. En
maar niet alleen die handboeken. Het is ook een service die ze leveren. Bijvoorbeeld dat de visie van Israël naar medestanders gemaild wordt, dat zelfs een speciaal vertaalprogramma voor is. Ik heb daar bijvoorbeeld in mijn boek een heel mooi voorbeeld van. Dat is op het moment dat Amnesty International een rapport uitbrengt over het water, dat Israël dus de Palestijnen water ontzegt. Dat gebeurt direct na de Gaza-oorlog. Daar wordt vanuit Tel Aviv uit op gereageerd. Dat wordt bedoeld dat dat dan naar de media gaat, zelfs met een vertaling. En wat gebeurt er? Er komt inderdaad dat rapport, zoals de aanval op dat rapport zoals die in Tel Aviv gemaakt is, komt via e-mail op de redactie van de VRT bijvoorbeeld toe, om dat te doen. Dat is ook Hasbara.
Ja, kant en klaar.
Dat je mensen inschakelt om de politiek van Israël op zijn best voor te stellen.
Precies. En de VRT neemt het dan onmiddellijk ook over?
Niet echt, want iemand heeft mij dat bezorgd en gezegd, dat is toch raar. Zie je wel dat die afzender iemand is eigenlijk van de website Brabosch, die een website is die hangt aan Joods Actueel. En dat zijn eigenlijk binnen de Joodse gemeenschap de mensen die het meest pro-Israël zijn. Hè?
Ja, ja, ja. Ik ben er eens op gaan kijken op die site, brabosch.be, Vlaamse Vrienden van Israël, is de ondertitel. Nu, wat heel tof is, is dat een van de artikels daar is, Hasbara op het internet gezocht een Vlaams leger van bloggers.
Ja.
En ze doen een oproep om te zeggen dat eigenlijk Israël slecht vertegenwoordigd is in de pers. En of mensen alstublieft ook zouden in hun blogs en via e-mails en op internet reclame zouden willen maken voor de Israëlische zaak. Dus ze zijn er heel open en bloot over.
Ja, dingen, want ik zeg die 4 handboeken, je moet daar wel een beetje voor zoeken. Maar die staan ook op internet. Ik bedoel, ik heb die niet ergens moeten clandestien of aan stoemelings krijgen. Maar je moet wel weten waar dat je zoekt. Je moet dus weten wie dat bijvoorbeeld het meest chockerende handboek daarvan is, dat van het Reut-instituut. Omdat ik som daarop wanneer. Dus die zeggen bijvoorbeeld als iemand sympathie voor de Palestijnse zaak, een bekende figuur, hè, sympathie voor de Palestijnse zaak heeft, dan moet je in die zijn privéleven gaan scharrelen. En dan moet je dus zorgen dat zijn imago eigenlijk voor hem belangrijker wordt dan zijn steun aan de Palestijnse zaak. Dat is niet meer louter public relations. Hè.
Dan moet je kritiek hebben en zodanig dat hij zich wel koest houdt na een tijdje. Omdat
ik wil nog wel een paar dingen zeggen.
Dat hebben ze vast met jou geprobeerd, Luca.
Het is eerder dat ze schelden. Hè? Dus vuiligheid, laten we het zo zeggen.
Ja, ja, ik heb een beetje vuiligheid gevonden. Als je op het internet wat zoekt.
Dan vind je vuiligheid.
Ja, ja, absoluut. Ja. Hè? Ik had het daar net al even over. Joods Actueel van 2007. Daar hebben ze een heel artikel. Lucas Catharine ontmaskerd. Dat vind jij dus als Palestijnse vriend. En wat jou onder andere wordt verweten, Lucas, dat is wel interessant, is dat je een schuilnaam gebruikt.
Ja.
Want ik zeg nu wel Lucas Catharine, maar zo heet jij helemaal niet, hè, bedrieger.
Ja.
Hoe is jouw echte naam?
Vereerdbruggen. Ik heb dat trouwens ook op een boektrail al eens geprobeerd. Ik kan u trouwens het verhaal van de schuilnaam geven. Zoals je weet was ik ambtenaar bij de VRT, heel lang geleden. En toen dat ik beginnen schrijven ben, dat is in 1978, dat is heel lang geleden. En toen was de directeur Paul van den Bussen. En die vond dat iedere ambtenaar van de VRT een ambassadeur van de BRT was dat nog was. En dus je moest daar, wat dat in Belgisch ambtelijk taalgebruik heet, een cumulaanvraag indienen voor alles wat dat je deed. Dus een voordracht of weet ik veel. Maar als ik een schrijversnaam nam, dan hoefde dat niet.
Ah, en dus dan mocht niet je in je vrije week, tijd ik over de islam schrijven.
Dat was de tijd voor de video bijvoorbeeld. Ik trok ook rond met films, alle mogelijke soorten films. Ja. Dingen, dan moest ik dat niet meer doen.
Nee.
En dat is dus gebeurd.
Nu, het leuke is, in jouw boek, De Israël Lobby, schrijf je zelf dat de president en eigenlijk heel veel politici in Israël, dat die zelf artiestennamen gebruiken.
Sorry?
Dat Netanyahu helemaal niet Netanyahu
heet. Dat zijn geen artiestennamen, hè. Dat is iets gans anders. Dat is namelijk omdat Israël is ontstaan door kolonisatie van Oost-Europese Joden en wordt nog altijd gedomineerd door Europese Joden. En hun mythe is dat ze een nieuwe Joodse natie moeten opbouwen die verloederd was, vonden ze, net zoals de antisemieten. En dat dat ging door kolonisatie. En om dus die band met dat Israël van 2000 jaar geleden te maken, was er een verplichting zelfs in het begin van de staat Israël onder Ben-Gurion, dat alle ambtenaren hun naam moesten verhebreeuwsen. Dus bijvoorbeeld Sharon heet Scheinerman, Tzipi Livni heet Benozovic oorspronkelijk, gaat zo maar door.
Simon Peres heet Persky.
Persky, Barak heet Berkovic. Je kan dus van iedereen dat hebben. En dat is ook geweten. Bijvoorbeeld anti-Zionistische orthodoxe Joden in Antwerpen, die zullen het nog altijd over Scheinerman hebben als ze het over Sharon hebben. Omdat zij daar dus ook tegen zijn om louter religieuze redenen.
Wat zijn anti-Zionistische? Dat zijn mensen die tegen de staat Israël zijn. Orthodoxe Joden, dat bestaat.
Dat bestaat en dat bestaat ook bij progressieve Joden. Vooral in Brussel, moet ik zeggen. Maar in Antwerpen is dat een tamelijk groep in de zin van dat ze niet altijd anti-Zionistisch zijn, maar gewoon azionistisch. Het interesseert ze niet. Ze zijn alleen maar met religie bezig, lezen alleen maar Jiddische media en weten eigenlijk niet wat dat er rondom hen gebeurt en vinden dus ook dat er geen vuile was moet buitengehangen worden over kindertachter.
En omgekeerd, veel verdedigers van de staat Israël zijn helemaal niet gelovig en ontlenen hun Joodse identiteit precies aan die staat en niet aan het geloof.
Dat is bij de Joden inderdaad zo. Hè. Dat was dus, dat is eigenlijk een probleem geweest dat gekomen is van wanneer ben je nog Jood? Een tijd geleden was dat nog makkelijk. Je ging naar de synagoge, je sprak Jiddisch, je trouwde met een binnen de Joodse gemeenschap en goed, je moest daarom, dan was dat. Maar nu is dat heel veel gemengde huwelijken, de meerderheid bijna. Niemand die nog Jiddisch spreekt, behalve een kleine groep in Antwerpen. Wie gaat er nog naar de synagoge? Wie houdt zich nog echt aan de volledige kosherregels? En dus men is een soort identificatie van Jood zijn begonnen door zich te identificeren met de Joodse staat, met Israël.
En die staat Israël die moet dus aan de rest van de wereld verkocht worden. Daar heb je dat Hasbara handboek voor, waar we het
handboeken
net over hadden.
Handboeken,
het zijn er meer. Dus eentje ervan maak je tegen Sander Zwart. Hè? Het einde van dat artikel trouwens in Joods Actueel over Lucas Catharine is: hou deze Lucas Catharine in de gaten. Hij is een van de moordenaars van morgen.
Ja.
Ga daar met zoveel woorden.
Dat is een van de tactieken die ze doen. Vroeger was dat iets makkelijker met mij. Toen zeiden ze extreem links en antisemiet. Ondertussen is dat iets moeilijker geworden om mij dat etiket op te plakken.
Maar dit is dat harde werk, hè? Want ze hebben ook nog andere tips. En dat is, probeer het een beetje lief te verpakken. Praat in vage algemeenheden. Je moet heel veel het woord hoop en toekomst gebruiken als je over Israël
praat. Maar dat is normale public relations spraak. Ook zijn er dingen, dat zijn de... Voor mij, dat is normaal eigenlijk als je in een lobbygroep zit.
Dat doet
spreek
iedereen.
Niet over kolonies, maar spreek over dorpen. Als je over Palestijnse organisaties spreekt, spreek je over terreur. Maar wat ik dus erger vind, want daar heb je mee te maken als je fundamentele kritiek op Israël hebt, dat een van die handboeken zegt dat je anti-Israël en antisemiet bent als je bijvoorbeeld al wie de nederzettingen bestemt als illegale kolonies die indruisen tegen het internationaal recht. Al wie gelijke rechten vraagt voor de Palestijnse staatsburgers van Israël. Al wie zegt dat de Palestijnse vluchtelingen een recht op terugkeer hebben. Dat zijn allemaal dingen die in het internationaal recht eigenlijk staan. Hè. En dan word je, als je dat doet, dat is het handboek van het Reut-instituut, dat is het meest uitgebreide handboek, dan word je dus gecatalogiseerd als niet alleen anti-Israël, maar antisemiet. En antisemiet...
Als racist eigenlijk.
Ja, als racist. Antisemitisme is een misdrijf. Hè. Ik bedoel, dat is hetzelfde als dat je zegt dat je steelt of weet ik veel. Antisemitisme is debiel, maar een misdaad en plus.
Ja. Wat je ook moet doen is... dus heel vaak het woord vrede gebruiken en in een debat ook af en toe toegeven. Op eenvoudige punten. Zeggen aan je tegenstander, daar heb je gelijk.
Ja.
Dat komt heel goed over, lees ik.
Maar ik zeg het, dat zijn eigenlijk de regels die je ook in business situaties toekrijgt. Hè. Dat is hoe dat je een publiek naar je hand zet. Hè. Wat dat mij meer ergert aan dat soort propaganda is dus dat discrediteren, maar ook het echt vervormen van de berichten. berichtgeving. Hè. Ik geef daar ook het voorbeeld van toen dat die solidariteitsboot met Gaza, de Mavi Marmara, geënterd is en dat daar dooien gevallen zijn.
Dat is in 2010, hè? Dat was een schip
van dat is nog niet zo lang geleden, want er worden nu dus terugschepen voorbereid.
En ja, trouwens, die wilden naar Gaza varen.
Met hulpgoederen. Hè?
Voilà,
met
die zijn door de Israëlische kustwacht tegengehouden, geënterd. Daar zijn 9 doden gevallen.
Ja, de kustwacht is echt het leger ingezet met speciale eenheden, hoor.
Ja, en dan verschijnen daar een dag nadien filmpjes van op YouTube.
Ja, en dan zie je dus heel rare dingen. Ten eerste, het Israëlisch leger heeft een eigen YouTube-kanaal. Ze hebben dus ook een Twitter dat ze nu hebben. Er is trouwens een mooi verhaal aan verbonden aan dat Twitter. Toen dat ze een Twitter-adres zochten, moesten ze Twitter Israël hebben. Maar dat bleek dus al dat van niemand toe te behoren. En dat was een zekere Israël Mendeles, een heel grote pornohandelaar in Spanje. Ze hebben dat dus moeten terugkopen daar vandaan om dat Twitter-adres te hebben. Maar laat ik op dat filmpje...
Merk je dat toch enig leedvermaak, Lucas?
ik heb dat trouwens uit een heel serieus academisch tijdschrift. Ja. The Journal of Palestine.
Maar goed, je hebt die actie op die boot.
Ja, en dan krijg je dus dat op YouTube een filmpje staat waarin dat men dan zegt, want ze werken heel veel met tussentitels dan, om hun versie te geven. Dus ten eerste was er al een probleem met die tijdscodes. Maar dat hebben ze gezegd. Het leger heeft zijn camera slecht afgesteld. Maar goed, daar werd gezegd dat de mensen die op de boot zaten contacten hadden met Al-Qaeda en met terreurbewegingen. Er werd gezegd dat er een Amerikaanse GI op zat die pro-Palestijns was en dat die training ging geven aan Hamas. Daar werd dan een beeld tussen gelost van iemand met een grote kromdolk. En dan op het einde was er een stem die iets zei in de trant van... Ik kan het mij letterlijk niet meer zo direct herinneren, maar het ging erop... Vergeet Auschwitz, denk aan 11 september. En dan is er een Joodse blogger die voor de Huffington Post werkte en die daarna ook een boek uitgegeven heeft. En die heeft gewoon het Israëlisch leger gevraagd... Ik wil eens weten wat dat jullie bewijzen zijn. En op het eerste punt dat er mensen waren met link met terreur... moesten ze zeggen dat ze dat niet konden bewijzen. Dat er een GI op zat die ging trainen, konden ze niet bewijzen. De foto of het beeld dat erin zat van die man met zijn dolk... dat bleek een Jemenitisch parlementslid... die een persconferentie gaf voor het Jemenitisch parlement... en die zijn typische jambia vandaar trok... En van de stem op het einde hebben ze gezegd dat dat van een Amerikaanse Palestijn was. Die eerst zeiden ze dat hij aan boord was, maar dat bleek niet. Ze hadden hem ook niet vastgenomen. Ik bedoel, iedereen is aangehouden die op die boot zat. Hè. En ten tweede hebben ze moeten toegeven dat de stem edited was. Dus dat ze ermee gemanipuleerd hadden. Nu, dat filmpje is op alle televisiestations geweest, maar die rechtzettingen zijn er niet geweest. Dat heb je dus alleen maar gehaald nadat iemand de moeite gedaan had om dat beeld per beeld te gaan... gaan ontleden en het lef gehad heeft. En als Bloementaal heette man, dus als Amerikaanse Jood, was men verplicht om hem toch te woord te staan en daar iets op te zeggen. Maar dat is dan weer volledig op de achtergrond.
Dus je hebt helemaal gemanipuleerde propaganda op dat moment. Nu, die verwijten, die vliegen over en weer. Hè. Je hebt ook dat verhaal van Mohammed Al-Dura. Dat kleine jongetje, in 2000 zie je hem onder vuur liggen samen met zijn vader, ergens achter een soort betonnen pijler was het, en wel of niet doodgeschoten worden. Het wordt bij ons op het nieuws verkocht als hij is door Israëlische soldaten doodgeschoten. De rechtszaken zijn nog bezig, denk ik. Hè?
Er
zijn tonnen en tonnen documentaires en discussies over is dat waar of niet.
Is dat door de Palestijnen in scène gezet? Is dan...
Wel, dat is een van de verwijten.
Dat is wat de Israëli's zeggen. En dat is op een bepaald moment terug in de media geweest. Maar het loopt inderdaad nog door.
Het is een beetje zoals met de paus in Johanna. Je weet het niet, hè, wie er gelijk heeft.
De laatste rechtszaak in Frankrijk, want het gaat in Frankrijk, hè, omdat het een cameraman was van AFP die het gemaakt heeft, is wel dat de Palestijnse versie nog altijd overeind blijft. Want dat is ook een systeem. Hè, dat is, je vertelt iets en er zal wel iets van achterblijven. Dat is normaal in propaganda. Hè. Je beweert om het even wat eigenlijk. En het is altijd moeilijker om te weerleggen. Hè. Eén gek kan meer vragen stellen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden, zeggen ze altijd. Het is datzelfde systeem.
Ja, en in tijden van oorlog is het eerste wat er sneuvelt de waarheid. Hè?
Dat is ook zo, ja. En het is oorlog eigenlijk daar.
In een andere plaats waar die oorlog wordt uitgevochten is... Pieter?
Wat ik me afvraag van Israël, dat blijkt dus uit... Het boek dat u geschreven hebt, heeft een enorme goede propagandamachine. Die ontspoort hè, op heel veel punten. Dat staat buiten kijf. Waarom hebben de Palestijnen dat niet? Waarom investeren zij niet in een betere propagandamachine, in betere public relations? Kennelijk hebben ze niets om daar tegenover te stellen op de een of andere manier. Want je hoort nooit het verhaal van de Palestijnen. Of zelden, hè. Nu in dit geval was een voorbeeld. Maar je hoort zelden het verhaal van de Palestijnse kant. Waar ik denk van, hier zouden ze uit moeten leren... dat wat het belangrijkste is, is om meteen een public relations offensief in te zetten en te zorgen dat je mensen opleidt, dat je mensen hebt die dat verbreiden, dat je inderdaad, wat je dan in de termen van dit boek zou kunnen noemen, een Palestijnse lobby hebt. Mm-hmm. Die is er niet.
We hadden vroeger een Arabische lobby, ik heb het in het begin van het boek over, maar uw vraag is heel pertinent en dat heeft namelijk een heel eenvoudig antwoord. Dat is namelijk dat al die Arabische regimes volkomen onbekwaam zijn. En wie zou dat doen? En zelfs Abbas is eigenlijk iemand die ja, niet meer doet dan de persoonsgebonden materies van de Palestijnen beheren in nog altijd bezet gebied.
Ja, wacht eens even, Pieter zegt nu, er is geen Arabische lobby. Is dat wel zo? Ik bedoel, de rest van de Arabieren, de rest van de wereld, die hebben ook toegang tot internet. Die kunnen daar ook filmpjes op zetten. Die hebben ook websites.
Een lobby,
waar ze al die...
De definitie toch moet je minstens nemen dat het gestructureerd is en dat het aanwezig is bij de machtscentra. En bijvoorbeeld, zij zijn sterk aanwezig op het Europees niveau. Want eerst dacht ik dit boek niet meer te schrijven. Want ik dacht, al het lobbywerk gebeurt op Europees niveau en daar heb ik geen zicht op. Ik bedoel, je moet niet over iets schrijven waar je niet voor elk punt dat je zegt het op papier hebt als bewijs. Hè. Dus ik dacht, ik doe dat niet, maar... Toen ik eens aan het opruimen was, bleek dat ik per politieke partij trouwens een hele hoop documentatie had. Maar dat is de definitie van een lobby. Hè? Dat je dus gestructureerd bent, dat je daar ook punten zegt van wat je moet doen. Bijvoorbeeld in de Israël-lobby is dat ten eerste niet alleen de Israëlische versie geven. Ten tweede ook positief nieuws geven over Israël zoveel mogelijk. Ten derde punten die niet met het conflict te maken hebben, zoals bijvoorbeeld Iran... daar het Israëlisch standpunt ook op verdedigen. Ik bedoel, dat wordt allemaal gestructureerd.
Ja. Maar dus wat je zegt is dat de Israëli's...
Maar dat gebeurt bij de Arabieren niet.
...veel en veel professioneler zijn dan de tegenpartij.
Ja. Ja.
Want daar heb je dan bijvoorbeeld...
Veel meer georganiseerd in ieder geval.
Een ander beeld waar ik meteen moest aan denken... is dat televisiestation van Hamas met dat kinderprogramma... met Mickey Mouse die de jihad verkondigt... Echt subtiel kun je dat ook niet noemen.
Nee, maar ik zeg het, dat is juist het probleem aan de Arabische kant. Dat je regimes hebt die van niks deugen. Die dus ook geen fatsoenlijk weerwerk kunnen doen. Als je voor niks deugt, kan je geen weerwerk doen. Je moet ook niet redeneren, omdat ik kritiek heb op die Israël-lobby, dat ik voor een Arabische lobby ben. Ik bedoel, ik kan geen enkel Arabisch regime dat ik wil verdedigen. Zelfs dat van Abbas niet. Omdat die... Al die regimes, en we hebben dat ook gezien met de Arabische revolte die nu bezig is, dat ze allemaal autoritaire regimes met geen respect voor hun bevolking, geen respect voor rechten, corrupt tot en met, en eigenlijk allemaal afhankelijk van het Westen. Want dat is iets wat dat Arabieren meestal verwijten. En dat men zegt altijd, Arabieren zijn moslims en willen geen democratie. Nee, Arabieren verwijten juist aan het Westen dat wij geen democratie gebracht hebben. Niet tijdens de kolonisatie en daarna altijd ondemocratische regimes gesteund hebben. Dat is wat dat ze verwijten. Maar je zit in de revoltes dat ze wel democratie willen, dat ze wel nergens hoor je sharia, je hoort huria, vrijheid, dat ze willen al wat dat men gezegd heeft over jihad en de moslimfundamentalisten. Je ziet dat aan de reactie, ik volg vooral Marokko en Egypte, moet ik zeggen, in de Arabische wereld. Je ziet daar dat de fundamentalisten met dezelfde problemen zitten als de islambashers hier. Ons verhaal klopt niet. Ik bedoel, wij hebben geen impact. Geen enkel van onze slogans zit op de straat. Ja, dat is heel contrasterend. Kijk naar het Tahrirplein in Cairo. Al die mannen doen het vrijdagsgebed. En dan in één keer is er geen enkele slogan die naar religie verwijst, maar alleen seculiere slogans. Dat is iets wat dat wij niet bij konden, of dat de meesten niet bij konden, omdat we zo stereotyp kijken. Ja, en daar gebruikt ook Israël van. Hè? Want een van de motors is, dat is waar ik eigenlijk van vertrek in het boek, dat is dat de mensen, Belgische politici of intellectuelen die achter Israël staan, dat die dat niet doen omdat ze daar zelf eigenlijk... Dat past in hun eigen levens, hun eigen zienswijze, politieke zienswijze. Dat zijn mensen die eigenlijk denken dat het Westen superieur is. Dat er een Atlantische solidariteit moet zijn. Die conservatief zijn. Die geloven in de theorie van de botsende beschavingen. Islamofoob zijn en die blind zijn voor kolonialisme. En wat daarmee opgevallen is, omdat ik ook met Congo een beetje bezig ben, mensen die neocoloniaal over Congo denken, zijn ook pro-Israël. Louis Michel is daar een heel mooi voorbeeld van, bijvoorbeeld.
Ja, we gaan het er zo meteen over hebben, maar eerst nog een stukje muziek. Ik ben benieuwd of je het herkent. En ik moet mij eigenlijk bij deze al verontschuldigen van Koen Filet voor de intro.
Het is een
gruwelijke synthesizer. Maar daarna wordt het fantastisch. En stel u de beelden erbij voor. Het is 1978. U zit in de Pyjama te kijken naar het Eurovisie Songfestival.
כשהיינו ילדים
Versta jij wat ze zingen, Lucas?
Niet echt, nee. Nee, Breus is noppes. Tenzij af en toe, op het moment dat het dicht bij het Arabisch ligt, want dat zijn eigenlijk zustertalen. Hè,
ja, dan... Ze zingen Ik hou van u.
Allee.
De schatjes. Ja, ik vind dat, de journalist in mij vindt dat toch een klein minpuntje, hoor, Lucas, dat je een boek over de Israëlische lobby schrijft.
Maar het zijn allemaal Belgen die erin zitten. Hè? Ik bedoel, je moet geen Hebreeuws kennen om te weten wat dat die Belgen vertellen.
Ah ja, maar we hadden het onder andere over de invloed op Vlaamse en Belgische politici in het algemeen. Ja. Vreemd genoeg, de SPA schrijf je in je boek, die adverteren in Joods Actueel in het Hebreeuws.
In Antwerpen.
In Antwerpen.
Nee, adverteren niet. In Joods Actueel zijn het gewoon interviews. Maar er worden in Antwerpen pamfletten rondgedeeld, en in het Jiddisch eigenlijk, dat ook met Hebreeuwse letters geschreven wordt, om dus op bepaalde SPA'ers te stemmen. Ik heb er een paar van die pamfletten in fotocopie bijgezet.
Ja, maar je weet dan niet wat erin staat in die pamfletten.
Toch wel.
Je hebt dat laten vertalen.
Nee, de mensen die, van wie dat ik het heb, vertalen dat ook wel. Er zit ook een pamflet in trouwens dat ik geef, en dat is dan binnen de orthodoxe gemeenschap, hoe dat men geld ronselt voor een bepaalde kolonie, Betar Elit, wat dat tegen Jeruzalem is, hoe dat gebeurt. Hè.
Ja, wat ik heel opmerkelijk vond ook, is dat de laatste gemeenteraadsverkiezingen dan, waarvoor er reclame wordt gemaakt voor de SPA, die viel op een Joodse feestdag.
Ja,
dat wil zeggen dat orthodoxe Joden, ja, die mogen nu ook niet luisteren naar dit programma bijvoorbeeld. En die konden toen ook niet gaan stemmen.
Als ze de radio aangezet hebben voordat Shabbat begint, kunnen ze wel luisteren.
Speciaal voor interne.
Als ze zeer orthodox zijn, bedoel.
Ja.
Maar dat was dus een voordeel, omdat je dan had dat men volmachten moest hebben. En dan kon je, als je twio zat, zoals we dat in België zeggen, in de Joodse gemeenschap, kon je dan weten wie voor welke partij ronselde en hoeveel volmachten dat ze hadden, gezien dat de orthodoxe mensen zelf niet mochten gaan stemmen. En daardoor heb je daar wel een zicht op.
Ja, en ook geen klein beetje, hè. 900 voor de SPA, 2000 volmachten voor de Open VLD verzameld.
Ja.
En dan ga je met een grote zak volmachten naar het stemlokaal?
Dat is... Je moet dus rekenen, het gaat alleen over de orthodoxe gemeenschap. En we denken te veel dat alle Joden zo zijn. Bijvoorbeeld de grootste groep woont in Brussel en daar zijn ongeveer geen orthodoxen. Maar dus de orthodoxe gemeenschap, dat zijn mensen die eigenlijk hoofdzakelijk alleen maar met religie bezig zijn. Die Jiddisch spreken en alleen maar Jiddische media doen. Bijvoorbeeld een van die dingen die ik vastgehad heb, ook daar moeten ze bij zetten bij Patrick Janssens, dat hij de burgemeester is. Zelfs dat dringt niet altijd door, omdat ze daar echt niet in geïnteresseerd zijn. Dus dat zijn mensen die wel gaan stemmen. En dan heb je mensen uit de gemeenschap die zeggen, we moeten zorgen dat ze stemmen voor nuttige mensen voor ons. En daarop is SPA Antwerpen wel een uitzondering. Want bijvoorbeeld bij de PS aan Franstalige kant of bij de Brusselse SPA is dat gans anders. Die hebben een gans ander standpunt.
Ah ja, want
je kan niet iedereen direct...
Er zijn voornamelijk alle verkozenen, of heel veel daarvan, van Marokkaanse origine.
Ja, het stemrecht speelt dus. Maar wat dat in Antwerpen met die dingen speelt, is ook dat je het Joods onderwijs hebt, het orthodoxe onderwijs, en dat die hebben hun eigen, ja, hoe heet dat, niet leerplan, maar hun onderwijsproject, onderwijsproject zoals een katholiek onderwijs dat heeft. En daar zijn een reeks dingen in die eigenlijk niet zouden mogen. Bijvoorbeeld, er mag niet over Darwin gesproken worden. Er is nog niet zo lang geleden op Koppen...
daar is wat commotie over geweest.
Over geweest, ja. Ook in het Engels, dat zinnen geschrapt worden als I like to dance bijvoorbeeld, of I like Chanel nummer 5, dat niet kan. Dat men niet over tijdrekeningen mag spreken van voordat de wereld geschapen is. En dat is dus 5000 jaar geleden zoiets. Mm-hmm. Volgens, kan mis zijn hoor, met op 1000 jaar, maar goed. Dingen dat dat niet kan. En om dat te kunnen volhouden natuurlijk, moet er enige welwillendheid zijn vanuit het ministerie van Onderwijs. En dus als je op die lijsten kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld Frank van den Broeke, die lang minister van Onderwijs geweest is, dat hij dat doet. Maar tegelijkertijd, diezelfde Frank van den Broeke, en ik heb daar ook een brief van, die protesteert tegen het feit dat de Vereniging van Leerkrachten in de ESAL, Hogeschool Universiteit in Antwerpen, een Palestina-Israël vorming organiseert en die één klacht krijgt. En op basis van die ene klacht stuurt hij een tamelijk intimiderende brief naar die leraars. Pas op wat dat je doet.
En ik hoor jou zeggen dat de Joodse lobby daar zijn werk heeft gedaan.
Zij zeggen dat zelf. Een van die leraars zegt dat ook. Als ik mij afvroeg hoe dat kwam, dat we altijd goede rapporten kregen voor ons school, dan zeggen ze, je moet de goede mensen hebben die er zijn. En ook een van die pamfletten, wat je zegt, is het vertaald, staat het bij. Denk aan de mensen die voor ons dat soort dingen doen, daar moet je op stemmen.
Ja.
Dus in Antwerpen valt het lobbyen voor de eigen zeer conservatieve religieuze opvoeding samen met de steun voor Israël. Wat dan niet het geval is met andere politieke partijen of met de socialistische partij in Brussel of ook in Gent niet bijvoorbeeld. En zeker niet op de PS, want zoals je zei, de PS, als je naar... Want...
Ja, wacht, nee... Wat, dat heb ik kort samengevat. Hè. Die hebben heel veel Marokkaanse deputés op dit moment en zijn dus vooral de Palestijnse zaak genegen. Je kan nog uren vertellen, hè, Lucas, want het staat vol met interessante dingen, het boek. Er komt geen boek, de Arabische lobby, hierna, denk ik?
Omdat hij niet bestaat.
Oké, okay, ja, dat is een oproep. Enfin, ze moeten eigenlijk gewoon de trucendoos leren van dit boek. En dan
maar ik begin
zelf
wel op het moment dat hij bestond, geef ik de Arabische lobby. Hè. Dus we hebben een Arabische lobby gehad die eigenlijk tot 1967 ongeveer
ja, maar ook dat is een heel ander verhaal, hè, Lucas. Nu, het leuke is natuurlijk dat we straks op het internet ook nog gaan doorpraten op Radio 1.be. Moet je dat maar eens uitleggen, want dan komt Baron Ompijn, de koning enzovoort en het Belgisch bos in Jeruzalem, ook heel interessant. Is dat allemaal in het boek? Denk je dat dit soort boeken vroeg of laat kan bijdragen tot vrede in het Midden-Oosten?
Ik denk dat je moet kunnen doorprikken wat dat verteld wordt dat een oplossing kan zijn. Ik heb een... Misschien een heel simplistische visie op het conflict waar dat het boek niet over gaat. Maar ik heb als eerste principe, je kan de geschiedenis nooit terugdraaien. Dus je moet niet proberen van, joden eruit of dat soort dingen.
Dat is onzin. Wezen,
zelfs ook niet kolonisten eruit.
Dat is zo.
Dat zit er ingebetoneerd, letterlijk, met die wegen, met die kolonies. Je vertrekt van de situatie die je hebt en dan zeg je... De mensen die er zijn, allemaal gelijk voor de wet. Dus niet dat ene groep bezetter is en de ander bezet wordt. Dat bijvoorbeeld, zoals bij de Palestijnen in Israël, die het staatsburgerschap hebben, dat 92% van de grond en van de gebouwen niet toegankelijk zijn voor hen, omdat die eigendom zijn van heel het Joodse volk. Dat je dat soort ongelijkheden wegdoet. Iedereen die er is, blijft er. Alleen maak je dus niet meer dat er een dominantie is en een onderdrukking.
Ja, dat gaan ze onder elkaar moeten uitvechten.
Ja, maar men probeert dus door de lobby te maken.
Dat
is de enige democratie in het Midden-Oosten. Hè? Dus je moet die blijven steunen. Dus je moet de situatie zoals ze is laten blijven bestaan. En daar heb ik iets tegen. Die situatie is duidelijk dat die moet veranderen.
Lucas Vereerdbruggen was het, hè?
Ja, een heel mooie naam.